Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is onze voorganger dominee Daniel Timmerman. Mijn naam is Feiko Lanting, ik ben vandaag ouderling van dienst. En na afloop staan Daniel en ik hier vooraan in de kerk. En als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze dienst, dan bent u hartelijk welkom. Vanmorgen komen de kinderen van de Bijbelgroepen 1, 2 en 3 bij elkaar. Organist is Simon Kadijk, als het goed is. En de collecte is voor Pitstop. Vanavond is er om 19:30 weer een Best Live avond in de Litwinakerk in Best. Martin Brandt spreekt en zingt dan over het thema A New Life. Is het leven met Jezus een makeover of een vernieuwende kracht? Meer info over dit thema kunt u vinden in de contactsleutel. De bloemen van vandaag die gaan naar twee buurvrouwen hier van de kerk. Mevrouw Tineke Hermans en haar buurvrouw die ziek is, die ook regelmatig ons bezochten tijdens de open Emmausochtenden en tijdens de etentjes. En ze kunnen wel een steuntje van de gemeente hebben en ze waarderen dat heel erg als we dat doen. Is er misschien iemand die de bloemen zou kunnen brengen? Ja, dankjewel. We gaan nu zingen Psalm 33, vers 8. En na stilte belijdenis van onze afhankelijkheid van God en groet, zingen we Psalm 33, de versen 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Zo komen we hier bij elkaar vanochtend. Als mensen die bij God moed en kracht zoeken. En laten we nu eerst een moment stil worden voor Hem. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen, ons leven in de moederschoot geweven. Hij is trouw, hij laat ons nooit los. Er is genade en vrede voor u en voor jou, van deze God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heere God, dat u ons weer bij elkaar brengt. Als een stukje van uw familie op deze wereld. Wat bijzonder, Heer, dat we hier bij elkaar zijn. We zien elkaar door de week niet zo heel vaak, tenminste lang niet iedereen. En op zondag zijn we er weer. En misschien zijn de mensen hier voor het eerst of nog niet zo vaak geweest. En anderen zitten hier al tientallen jaren in deze kring. En we vinden elkaar. Omdat u ons bij elkaar brengt. Dank u wel, Heere God. Heer, wij geloven dat u zelf bij ons bent. We zien u niet. Maar u heeft beloofd, ik ben erbij. Echt waar. Als jullie in mijn naam bij elkaar zijn, hier in de zaal en in de zalen met de crash en de kinderbijbelgroep, dan ben ik er echt bij. Door de woorden die ik jullie geef, door de liederen en de muziek die mijn geest jullie ingeeft. Ja, dank u wel dat u dat belooft. En we willen nu ook met een beroep op die belofte vragen, Heer. Moet u geven dat we allemaal zoals we hier zijn, de grotere en de kleinere, een zegen van u mogen krijgen. Dat we aan het eind mogen zeggen, ja, het was goed om hier te zijn. Dit was nou echt een Bethel, een huis van God. Hier hebben wij hem gezien, hem gehoord. Wilt u zo bij ons zijn, Heer? Als we de dingen niet goed snappen, of als we met vragen zitten, met verdriet in ons hart, of als we druk zijn met andere dingen, kom ons te hulp, Heer, met uw Heilige Geest. Dat vragen we u en we danken u in Jezus' naam. Amen. Ik heb begrepen, volgens de rooster, dat er in de kinderbijbelgroep iets verteld wordt over de mensen die gingen ontdekken hoe het land van God, het beloofde land, eruit zou zien. En dan moesten ze naar een land wat ze niet kenden. En ze zeiden, er wonen reuzen. Even tussendoor, ik was van de week bij de kinderen in de klas en toen zeiden die kinderen, u bent een reus. Ja, nou ja. Maar die waren dus nog veel groter. En er waren nog veel meer dingen. Legers, stenen met dikke muren. Dan gingen ze dus een onbekend land tegemoet. Maar hij is erbij. God belooft, ik ga met je mee. Ook als het spannend is. En nou, dat gaan we ook met elkaar zingen. Met het volgende lied. Ik volg de Heer. Hij weet hoe het moet. En als we dat lied gezongen hebben, mogen de kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 door die deur naar achteren. En wij gaan de mensen die hier achterblijven dan meteen ook een volgende lied zingen. Dat is lied 73 uit de eigen bundel. Thank you. mocht er nog iemand zijn van kinderbijbelgroep 3 die dacht, ik mocht niet mee. Het was ook van kinderbijbelgroep 3, maar ik denk dat het wel goed is gegaan. Toch? Nu tijd voor de schriftlezing. Het is Ezekiel 18.
De Heer richtte zich tot mij. Waarom gebruiken jullie in Israël toch het spreekwoord: als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden?
Nou, dat kunnen we u wel uitleggen, God. Onze leiders, onze koning, onze ambtenaren, onze priesters, ze zijn naar Babylon afgevoerd. En we zijn er blij mee, opgeruimd staat netjes. Niet dat die mensen nou zelf zo slecht waren, maar hun ouders, die corrupte kliek van vroeger, al die afgoden van toen, het waren oneerlijke zakkenvullers. We hebben het altijd al gedacht. De fouten van de ouders komen neer op de kinderen. Maar goed ook, de ouders aten zure druiven en de kinderen krijgen een slecht gebit.
Zo waar ik leef, spreekt God de Heer. Nooit meer mag iemand bij jullie in Israël dit spreekwoord in de mond nemen. Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren. Zowel het leven van de ouders als dan van hun kinderen ligt in mijn hand. En alleen wie zondigt zal sterven.
Oh, is dat zo? Straft u dan alleen zondige mensen? Nou, waar zien we dat dan? Waarom konden de slechte mensen vroeger dan ongestoord hun gang gaan? En waarom zijn onze leiders nu dan in ballingschap? Hoe zit dat dan?
Nee, echt niet. Als iemand zich aan mijn geboden houdt, werkelijk naar mijn voorschriften leeft, zal hij zeker in leven blijven. Maar stel, hij krijgt een gewelddadige zoon, een moordenaar die alles doet wat zijn vader nooit heeft gedaan. Hij neemt wel deel aan de offermaaltijden op de bergen en maakt de vrouw van een ander onrein. Wie misdeelt en arm is, buit hij uit. Hij steelt en geeft wat hij als onderpand heeft gekregen niet terug. En hij verkeert de afgoden. Hij vereert de afgoden. Misdraagt zich gruwelijk, vraagt rente vooraf en toeslag achteraf. Moet zo iemand in leven blijven? Nee, hij zal niet in leven blijven. Na zoveel wandaden zal hij zeker sterven. Hij heeft de dood over zich afgeroepen. En ook hij krijgt weer een zoon. En deze zoon ziet alle misstappen die zijn vader begaan heeft. Hij ziet ze allemaal, maar volgt ze niet. Aan de offermaaltijden op de bergen neemt hij geen deel. De afgoden van de Israëlieten vereert hij ook niet. En ook maakt hij de vrouw van een ander niet onrein. Hij buit niemand uit. Hij vraagt geen onderpand wanneer hij iets uitleent en hij besteelt niemand. Hij deelt zijn voedsel met al wie honger heeft. Wie naakt is, geeft hij kleren. Wie misdeelt is, doet hij geen kwaad. Hij vraagt vooraf geen rente en geen toeslag achteraf. Hij leeft naar mijn voorschriften en houdt zich aan mijn geboden. Zo iemand zal zeker in leven blijven en niet sterven vanwege de schuld van zijn vader. Maar zijn vader, die een uitbuiter is geweest, die anderen bestolen heeft en zijn eigen familie heeft benadeeld, zijn vader zal sterven door zijn eigen schuld.
Maar God, dat vinden we nou juist niet kloppen. U heeft toch zelf gezegd dat u de zonde zou straffen tot in de derde en de vierde generatie? De kinderen van de slechteriken moeten gewoon de rekening betalen van hun ouders. En denkt u nou echt, God, dat die mensen nou echt een haar beter zijn dan hun ouders? Ze doen wel alsof ze hun leven gebeterd hebben. Van ondertussen, een appel valt toch niet ver van de boom?
Nee, ik, de Heer, zie het heel anders. Wie goddeloos leeft, maar zich afkeert van de zonde die heeft begaan, zich houdt aan mijn geboden, mij trouw is en het goede doet, zal zeker in leven blijven en niet sterven. De misdaden die hij heeft begaan, zullen hem niet worden aangerekend. Door zijn rechtvaardige daden zal hij in leven blijven. Denken jullie dat ik het toejuich als een mens, als een slecht mens sterven moet? Spreekt God de Heer, nee, ik wil dat hij tot één keer komt en in leven blijft. En wie goed heeft geleefd, maar niet langer rechtvaardig is, onrecht doet en alle wandaden begaat die een slecht mens doet, moet die in leven blijven? Al zijn goede daden zullen niet langer tellen, omdat hij mij ontrouw is geworden en zonde heeft begaan, zal hij sterven.
En toch vinden wij het onrechtvaardig. Als het er zo voor staat, dan blijft het kwaad dus onbestraft.
Ben ik het die onrechtvaardig is? Gaan jullie niet eerder onrechtvaardige wegen? Iemand die rechtvaardig was, maar dat niet langer is en onrecht begaat, sterft omdat hij de onrecht heeft begaan. Iemand die goddeloos leefde, maar dat niet langer doet, mij trouw is en het goede doet, zal in leven blijven. Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij is gegaan, spreekt God de Heer. Kom tot inkeer, begaan geen misdaden meer, anders brengen jullie schuld je ten val. Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten. Want de dood van een mens geeft me geen vreugde, spreekt God de Heer. Kom tot inkeer en leef.
Dit was Ezechiël 18, het gedeelte dat vandaag centraal staat, waarmee we de serie over Ezechiël vervolgen. Bedankt Annelies, we hebben daar een dialoog van gemaakt, want er zit ook in dit hoofdstuk iets van een gesprek tussen God en zijn volk. Over de vraag, hoe zit dat nou met de schuld van een vorige generatie en de straf die wij meemaken? En voordat we verder gaan in de preek, wil ik eerst een intro geven, misschien voor de jongeren, maar eigenlijk ook voor ons allemaal. En dat doe ik aan de hand van deze krantenkop. Stond van de week in het Eindhovens Dagblad deze kop: bijzondere aanpak van burgemeester tegen alcoholmisbruik onder jongeren in Veldhoven. Wat is het geval? Zoals jullie allemaal weten, dat alcohol mag pas vanaf 18. En er zijn heel veel jongeren die dat zich daar niet aan houden. En er zijn ook behoorlijk veel jongeren. En dat blijkt ook steeds uit controles van de politie. Die niet alleen een beetje alcohol drinken, maar gewoon heel veel alcohol. Drankproblemen. En hij heeft de burgemeester van Veldhoven gezegd: ik stuur ouders van jongeren die betrapt worden een brief. Waarom? Nou, in het krantenstukje stond: de belangrijkste oorzaak dat jongeren op dit vlak de fout ingaan, is niet zozeer wat leeftijdsgenoten doen, maar wat ze van volwassenen zien, vooral thuis. Er zit een link tussen wat het voorbeeld van volwassenen, hoe het thuis gaat, en het gedrag van jongeren. En daarom zegt die burgemeester: dan ga ik de ouders aanspreken. Ze krijgen gewoon een brief van mij, van mij persoonlijk. Ik spreek de ouders aan. Maar hoe zit dat nou met de verantwoordelijkheid? Volgende dia graag. Wie is nou verantwoordelijk? Kun je dan zeggen van ik kon het ook niet helpen. Kom, met mijn ouders, hè? Mij treft geen schuld. En zo werkt dat natuurlijk ook niet, hè? En wie moet de oplossing bieden? Dan krijg je van die discussies. De een zegt, de school moet veel meer aandacht geven aan dit probleem. De ander zegt, nee, de overheid, de burgemeester, die moet het aanpakken. En de burgemeester zegt, nee, de ouders moeten het aanpakken. En dat is allemaal een beetje waar. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. Maar heb je zelf ook een verantwoordelijkheid? Daar gaat het vandaag over. Welke verantwoordelijkheid heb je zelf voor jouw keuzes? Nog een voorbeeld. Het is alweer bijna zover dat ik mijn schoen mag zetten. De volgende dia. Dan hebben we het niet zozeer over personen, maar over de maatschappij. Ik heb heel lang gedacht, die discussie over Zwarte Piet, wat een onzin. Ze willen ons feestje afpakken. Nou ja, het is natuurlijk wel zo, hè, dat in de tijd dat Zwarte Piet werd bedacht, die mensen gewoon allemaal behoorlijk racistisch waren. Dus er zit gewoon een foutje in, een behoorlijke fout in het ontstaan van Zwarte Piet. Er zitten racistische wortels in. En wie is dan verantwoordelijk om daar wat aan te doen? En de een zegt, de NTR is de Zwarte Piet, die moeten het aanpakken. De ander zegt, nee, Rutte moet daar zich uitspreken. Je kunt ook zeggen, nee, het zijn onze voorouders die zijn fout geweest. Maar daar kunnen wij niks aan doen, hè. Het is gewoon een leuk feestje van nu. Toen waren ze racistisch, maar wij doen het gewoon op onze manier. Ja, maar ja, als wij nu daarmee mensen kwetsen. Zijn wij in onze generatie niet verantwoordelijk om het nu anders te doen? Wie is verantwoordelijk? De boodschap van God via Ezechiël is een heel kort bestek. Eerste. Ik kan hem zelf ook wel doorklikken. Je hebt vrijheid en verantwoordelijkheid. Ja, dankjewel. Ieder mens heeft vrijheid en verantwoordelijkheid gekregen. Want God heeft ons geschapen. Heeft ons als zijn partners geschapen. We mogen keuzes maken. En God wil echt dat wij het goede doen. Hij wil dat we leven, zegt Ezechiël. Maar hij vraagt dan ook om te kiezen tegen het kwaad. Om zelf te breken met het kwaad. En hij zegt ook, ik wil jou nieuw maken. Ik wil een nieuw begin met jou maken. Nou, daar gaan we in de preek iets meer over horen. Maar ik wil nu eerst met elkaar een lied gaan zingen. Waarmee we ook zeggen, Heer, we komen bij u. We willen graag met u opnieuw beginnen. En we willen graag met u ons leven veranderen. Het is een lied waarvan we de melodie wel kennen. Het is net een iets andere tekst. Het is uit het nieuwe liedboek. Lied 891. Heer, ik kom bij u. Wat is dat soms lastig om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die je zelf doet. Om het als vader te zeggen tegen je kind, sorry, ik werd boos, maar dat was eigenlijk niet nodig. Of op het werk, als er een probleem is, om dan niet te gaan wijzen, de managers, zij moeten, of de medewerkers, die, maar te kijken, wat kan ik doen? Wat ligt op mijn bordje? Zou het misschien aan mij kunnen liggen? Ook. En natuurlijk is het vaak zo met problemen en dingen die spelen, dat het ingewikkeld is. Dat anderen ook hun aandeel hebben in het probleem en hun fouten maken. Maar wat ligt er op jouw bord? Dat is waar het vandaag om gaat in deze dienst. Wat God ons vandaag zegt, ons aanspreekt als zijn kinderen. In onze verantwoordelijkheid. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor wat je van je leven maakt. Ook voor je fouten. En ik vraag van jou, maar ik geef jou ook de ruimte en alle gelegenheid om het weer goed te maken. Sterker nog, dat is niet alleen wat ik je van je vraag, dat wil ik ook zo graag. Dat je er wat van maakt van je leven, dat je leeft. Ezechiël 18 begint met een spreekwoord. Spreekwoord, als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden. Onrijpe druiven, zuur. Je kunt je voorstellen dat dat niet goed is voor je gebit. Maar in Israël hadden ze er een spreekwoord van gemaakt. Als jij die slechte druiven eet, dan zullen je kinderen een slecht gebit krijgen. We weten niet of ze dit echt dachten of dat het een spreekwoord was met een knipoog. Zoals ze vroeger mij waarschuwden. Als je koffie drinkt als kind, dan krijg je rode haren. Nou, die rode haren had ik al. En het is een flauwekul spreekwoord. Maar dat is een beetje zo'n, met een knipoog. Wel met een betekenis van, let op, het is niet goed voor je. De redenering is wel duidelijk. Men dacht, de daden van ouders hebben gevolgen voor kinderen. De appel valt toch niet ver van de boom, hè? En zoals we vaak met spreekwoorden, er zit gewoon een kern van waarheid in. Een stukje alledaagse wijsheid. Het werkt in het positieve zo. Muzikale kinderen, dik kans, hoeft niet, maar dik kans dat er iets muzikaals in de familie zit. Sportieve kinderen, best kans dat één of beide ouders ook sportief zijn. Dus kan, hè, zo gaat het vaak. Maar het kan ook gaan in het negatieve. Groei op in een sfeer van oordelen en altijd maar muggenziften en kritiek leveren. Nou, wat is het dan lastig om daar in je leven dan onderuit te komen en ook niet daar een tik van mee te krijgen. Fouten hebben impact, generaties door. En dat zat ook in de theologie van Israël. Hoe mensen dachten over God. Ja, zo werkte het toch, want God had gezegd in de 10 geboden, ik zal de zonden, de overtredingen van de vaderen bezoeken tot in de derde en de vierde generatie. Is God dan een God die denkt, ha, ik zal eens even de kinderen gaan straffen voor de fouten van de ouders? Of zou het niet eerder zo werken dat God hiermee beschrijft hoe het gaat? Pas goed op, mensen, voor de fouten die jij maakt, want het werkt door, het heeft impact op alle mensen om je heen. De verbanden waarin je leeft. Niet dat God dat wil, maar zo gaat dat toch? Fouten hebben impact, fouten hebben een lange schaduw. Zelfs over generaties die komen. Dus goed, zo werkt het. Maar God komt hier in Ezechiël 18 in protest tegen deze logica. Het werkt wel zo, maar je moet het niet gaan gebruiken als een spreekwoord. Van ja, nou, zo gaat het dan eenmaal. Kinderen hebben ouders hebben zure druiven gegeten, kinderen slechte tanden. God komt er tegen in opstand. Waarom? Nou, omdat wij mensen met dit soort logica zo gigantisch uit de bocht kunnen vliegen. Je kunt ermee uit de bocht vliegen doordat je gevangen raakt in schuldgevoel. Je kunt er wanhopig van worden. Zie je wel, met mij wordt het dus niks. In mijn opvoeding was er zoveel mis. Ik heb nooit geleerd om goede relaties aan te gaan, om mezelf te aanvaarden. Ik heb alleen maar kunnen leren thuis vroeger om kritisch te zijn. Dus ja, bij mij kan het niks worden. Mijn ouders aten de zure druiven en hier zit ik met mijn leven. Je kunt er wanhopig van worden of ook passief. Ik ben een slachtoffer. Slachtoffer van vroeger. Ik kan er niks aan doen. Ik hoef er ook niks aan te doen. Het kan ook zo gaan dat we zo'n manier van redeneren gebruiken om onze verantwoordelijkheid te ontlopen. Ja, die milieuproblemen, lastig, moeilijk. Ja, groot probleem hoor. Maar ja, we teren op wat generaties voor ons hebben gedaan aan uitputting van de hulpbronnen. En wat ze nu daar in die ontwikkelingslanden doen, dat is toch erg? Tjonge, jonge. En natuurlijk ook de industrie, ja, die doen ook zoveel CO2 uitstoot, maar ik, ja. De ouders, de anderen hebben de zure druiven gegeten en wij zitten met de zure regen. Zoiets. Heel erg, ik kan er niks aan doen. Ik hoef ook mijn leven niet echt aan te passen, toch? Met al dit soort bewuste of onbewuste redeneringen is God het hartgrondig oneens, laat hij ons merken via Ezechiël. Hij komt er tegen in opstand. Hij zweert zelfs een eed. Vers 3 is een eed die God zweert bij zichzelf. Zo waar ik leef, nooit meer mag iemand in Israël dit spreekwoord gebruiken. Waarom is God zo fel? Vraag me af. Ik denk de diepste reden waarom God hier tegen in opstand komt is dat wij mensen voor God van waarde zijn. En omdat wij zo waardevol zijn, wil hij niet dat iemand ons ziet of dat wij onszelf zien als het product van noodlot. Dat wij er niks aan kunnen doen. Vers 4. Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren, spreekt de Heer. Zowel de ouders als de kinderen. Alle mensenlevens, alle zielen behoren mij toe. En dat is niet in de sfeer van jij bent van mij. Maar jij ligt in mijn hand. En elk individueel mensenleven is van waarde voor God. En God wil ook dat elk individueel mensenleven ergens toe leidt. Tot bloei mag komen en zijn bestemming vindt. Ik wil dat mensen, hoe slecht ook, tot inkeer komen en leven. Dat is wat God wil. Te leven, echt leven. We zijn voor God van waarde. Dat is wat we onze kinderen zo graag meegeven in al die mooie liederen. Weet je dat je een parel bent? Dat je van waarde bent? En het is ook goed dat we dat meegeven aan onze kinderen. Dat is een basis onder je leven. Maar de vervolgstap is dat God zegt, ja, maar omdat jij van waarde bent, je bent mijn schepsel, mijn partner in het verbond, daarom neem ik jou ook serieus in de keuzes die je maakt. Hij neemt onze verantwoordelijkheid serieus. Ik beoordeel jou dus niet op je ouders. Ik reken je niet af op de vorige generatie. Je kunt je dus ook niet verstoppen achter de vorige generatie. Nee, ik neem jou, mens, serieus. Dat is een refrein in Ezechiël, in dit hoofdstuk en op andere momenten. Je wordt niet afgerekend. Niet beoordeeld aan de hand van anderen. Maar wat maak jij ervan? Wat maakt onze generatie ervan? En als je dan kiest om de weg van God te gaan, naar zijn geboden te leven, om hem te eren, het goede te zoeken voor je medemens, dan zul je leven. Maar als je ervoor kiest om je eigen weg te gaan, je eigen regels op te stellen en die te houden, niet Gods eer, maar je eigen belangen centraal te stellen en je medemens, ach, het zal wel, dan zegt God, keer op keer via Ezechiël, dan zul je sterven. Dat is het zwart en het wit bij Ezechiël. Leven en sterven. Dan gaat het meer om het fysieke bestaan. Zo ons vergankelijke lijf. Het gaat hier om leven met kwaliteit. Om leven in verbinding met je schepper en je Heer. Leven dat ergens toe leidt. Leven waarvan je mag genieten. Echt genieten. We kunnen als mensen springlevend zijn en toch dood. Want de lijn naar hem is doorgesneden. En de Bijbel zegt, je kunt ook doodgaan, dit leven verlaten en toch leven, omdat het lijntje met God er is. Dat is waar Ezechiël het hier over heeft. Dat is de diepste laag van de boodschap. Ook de diepste laag van het evangelie van Jezus. God heeft de wereld zo lief gehad, dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat wie in hem gelooft niet verloren gaat, maar leeft. Het leven komt bij zijn bestemming. Ik sprak onlangs iemand die zei, hey, daar hebben we het eigenlijk niet zo vaak meer over in de kerk. Over dat verhaal van leven en dood, gered worden of verloren gaan. Ja, misschien zijn we er ook wel een beetje verlegen mee geworden. Het is wel de boodschap van de Bijbel. Maar niet omdat we op wat voor manier dan ook een God zouden hebben die er op enige manier plezier in zou hebben dat er een mens zou zijn die niet dat leven vindt, maar verloren zou gaan. Integendeel. Dat is wat God via Ezechiël zegt. Denken jullie nou dat ik het toejuich, dat ik er op wat voor manier dan ook maar plezier in zou hebben dat een mens zou moeten sterven? Echt niet. Het diepste verlangen van God is juist dat een mens, dat elk mensenleven zijn bestemming vindt. Dat een mens omkeert en leeft. Dat is wat God wil, waar hij blij van wordt. Maar hij neemt ons als mens wel serieus. Als hij zou zeggen, ik luister niet, ik keer me niet om, nee, ik hoor je wel praten, maar ik ga gewoon verder. Ik leef gewoon op mijn manier. Dan neemt God je serieus. De keuze die je maakt. God neemt ons serieus. Maar welke lading heeft dat? Toen ik van de week te hard over de A50 reed en daar opeens die flitser zag staan, dan weet ik dat die politieagent mij serieus neemt in mijn verantwoordelijkheid. En de kans dat ik dat op de mat ga terugvinden de komende weken. Maar God neemt ons niet serieus als de politieagent die zegt, ik zal jou eens even afrekenen op wat je ervan gemaakt hebt. Hier een rijtje van alle slechte dingen. Ja, dat is dus niet goed, hè. God neemt ons serieus als zijn geliefden. In Ezechiël wordt dat beeld gebruikt van God als de minnaar. En Israël als zijn geliefde. Wij mogen ons mensen zien als geliefden van God. En zo neemt God ons serieus. Omdat hij van ons houdt. Maar ook omdat hij dus onze fouten ziet. En als geliefde wil hij niets liever dat wij omkeren en het weer goed is. Dat wij weer leven in dat volle leven in de relatie met hem. In de woorden van God via Ezechiël zit bijna iets van emotie, van verdriet. Het hoeft toch niet? Het is toch niet nodig dat jullie zouden sterven, dat een mens verloren zou gaan? Bij mij staan alle lichten op groen. Kom nou terug. Keer je om en leef. Zo ontmoeten we God. Als we dit ons laten inmerken, dan blijft er iets van een spanning. Aan de ene kant, God die zegt, nou, kies maar. Jij hebt de keuze, de verantwoordelijkheid, ik neem jou serieus. Aan de andere kant, het verlangen van God. Ik wil zo graag dat het goed met je gaat, mijn kind, mijn geliefde. Hij gunt zo het leven. Het is één stapje verder naar Jezus. Want in dit spanningsveld heeft God zijn zoon gestuurd. Hij stuurde zijn zoon, Jezus, en hij werd mens. En daarmee zegt hij, ik neem jullie mensen volstrekt serieus. Ik laat mijn zoon jullie bestaan delen. En Jezus zegt hetzelfde als wat we in Ezechiël lezen. Ook een appel op onze verantwoordelijkheid. Kom tot inkeer, bekeer je. Gods nieuwe wereld staat voor de deur. Zeg het maar, volg mij. Maar door Jezus heeft God nog meer gedaan. God zegt niet alleen, jullie zijn verantwoordelijk, jullie betalen de prijs. Jullie vernielen mijn schepping? Oké, maak het maar goed. Jullie doen elkaar pijn? Oké, dan zul je het op je hoofd terugkrijgen. Jullie negeren mij? Ik negeer jullie. Nee, dat doet God niet. Want door Jezus neemt God onze verantwoordelijkheid op zichzelf. Omdat hij er echt geen plezier in heeft dat een mens verloren gaat. Omdat hij er diep plezier in heeft dat mensen gered worden. Daarom heeft God gezegd, hier is mijn zoon, mens zoals jullie. En jullie verantwoordelijkheid, jullie keuzes, ik leg ze op hem. Kijk, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. En door hem is het echt goed. Door hem mag je leven. En de keus die God nu aan ons geeft, het aanbod, is dat hij zegt, vertrouw nou op hem. De weg, de waarheid en het leven. Laat je door hem naar dat leven, dat volle leven brengen. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, gaat niet verloren. Zal leven, ook al is hij gestorven. En dat is wat het evangelie ons steeds weer zegt. Misschien wel voor de 100ste keer in je leven. Het evangelie zegt, zoek de Heer en leef. Stel je vertrouwen op Jezus. Aanvaard hem en beleid hem als jouw Heer en Verlosser. Wees intens dankbaar en blij dat hij onze verantwoordelijkheid op onze schouders heeft genomen. En dat is de boodschap die we ook mogen uitstralen. Vandaag de dag. Met de mensen om ons heen. Met deze wereld. Want het verlangen van God is niet beperkt gebleven tot Israël. En ook niet tot ons hier in dit mooie gebouw. Het verlangen van God gaat uit naar heel de wereld. God wil het goede, het heil voor ieder schepsel. En hij gaat zijn weg met ieder mens. Maar wij hebben de opdracht gekregen. Leef nou zo, dat je een licht mag zijn. Dat jouw leven iets mag weerspiegelen. Van het licht van mijn liefde, van Jezus. Zullen we ons zo aan hem geven? Als opnieuw, dat we Christus volgen, hem vertrouwen en hem proberen uit te stralen. En hebben het ook steeds weer nodig om, zoals Ezechiël zegt, vernieuwd te worden. Vernieuw je hart en je geest. Zo snel zit je weer op het oude. Vernieuw je hart en je geest. En God heeft beloofd, daar ga ik jullie bij helpen. Ik geef jullie mijn geest, om als nieuwe mensen te leven. Amen. We gaan een gezang zingen. En dat gezang zegt dat we opstaan uit de dood. Dat we wakker worden. Het sluit aan bij het zwart en het wit, het licht en het donker, wat je ook in Ezechiël aantreft. Daarmee willen we ons toewijden aan God en Jezus volgen. En dat vormt dan de brug naar de leefregel die ik daarna zal lezen uit Efeze. Dit was heel mooi. Maar volgens mij heb ik een ander gezang voor om 462. Ontwaken gij die slaapt. Uit het, het is ook heel wat met al die bundels tegenwoordig. Dat, Laten we luisteren naar Gods wil voor ons leven. Aan de hand van Efeze 5, een stukje uit Efeze 4. Ontwaak uit uw slaap. Sta op uit de dood. En Christus zal over u stralen. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar, zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij lief heeft. En ga de weg van de liefde, zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van God. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. We worden hier aangesproken als geliefde kinderen van God. Aangesproken om de weg van het licht te gaan. Zullen we God bedanken voor zijn liefde en ons leven aan hem toewijden met het volgende lied. Dat is lied 177, voor uw liefde. Jezus, dank u wel. En mijn voorstel is dat we alle 5 coupletten zingen. Het eerste allemaal, het tweede de vrouwen, het derde weer allen. Het vierde door de mannen, het laatste weer samen. Lied 177. In onze voorbeden wil ik een aantal namen en situaties noemen. We mogen danken met twee zussen uit de kring van de gemeente die de afgelopen week zijn thuisgekomen uit het ziekenhuis. Dini Kraan is thuisgekomen. Dat is toch best onverwacht. Een onverwachte gunstige wending. Ook nog wel heel spannend, maar ze is dus nu weer thuis en mag daar verder herstellen. Daarvoor willen we danken. Ook blijven we bidden voor Dini en Herman. Vorige week hoorden we dat Attie van der Wiel op vakantie TIA heeft gekregen. In Luxemburg is opgenomen geweest. En ook zij is weer thuisgekomen. En ze laat ons delen in hun dankbaarheid. Dat ze weer thuis is. En dat de gevolgen ook heel beperkt zijn. Want eigenlijk gewoon gaat het goed. We willen met hen danken. Er zijn ook zorgen. En ik noem dan de naam van Hans en Wietske Slot. Hans is deze week in het ziekenhuis geweest. En we hadden al langer pijnklachten. Maar het blijkt dat er verschillende plekken zitten. In de ribben en de wervels. En dat gaat de komende week onderzocht worden. Maar het is wel duidelijk dat het spannend is. En jullie willen ook graag het gebed van de gemeente. We willen biddend om jullie heen staan. En bidden dat God met jullie meegaat in de komende tijd. Zullen we samen bidden? Voor uw liefde, Vader, dank u wel. Voor uw woord van genade, dank u wel. En wij prijzen uw naam. Heer, wij zijn soms aan het stoeien met bijbelteksten. Zoals u, Heilige God, stoeit met ons, uw mensen. Heer, we komen hier bij elkaar. Als mensen die ons kunnen herkennen in die woorden van Ezechiël. Als die de slechterikken aanspreekt. Mensen die zich afsluiten voor u. En dan denken we, ben ik dat? Ja, dat ben ik ook. Heer, we vinden het soms ook moeilijk. Hoe moeten we dat nou zien? Al die woorden over dood en leven. Heer, wij danken u dat u uw diepste en mooiste woord heeft gesproken door Jezus. Dat u zegt, ik hou zoveel van jullie. En ik wil zo graag dat het goed komt met jullie. Ik heb daar alles voor over. Ik geef jullie mijn zoon. Dank u wel dat we hem mogen kennen. Dank u wel dat hij het licht van de wereld is. Heer, houd ons dicht bij u. Leer ons om Jezus te volgen, Heer, in ons leven. Wees ons genadig. Zo vaak lukt het ons ook niet. Wees de mensen om ons heen genadig. Het u geven dat zij ook het leven mogen vinden. Het volle, het echte leven. En mag ons leven, Heer, zijn als een spiegel van uw liefde. Vaak een gebroken spiegel, maar toch, Heer, mogen we iets van uw licht laten zien. Heer, wilt u ons helpen als wij in ons leven ook vragen hebben over onze verantwoordelijkheid, voor keuzes die we mogen maken en moeten maken. Als we misschien ook wel iets herkennen in dat spreekwoord. Dat het soms zo lijkt te zijn dat je de last van generaties op je schouders hebt. En dat je je maar niet kunt ontworstelen aan hoe het vroeger was. Aan de invloed van ouders of van wie dan ook. Hier wilt u ons leven zegenen. Mogen wij groeien, Heer, als mens. Heer, dat is uw verlangen. Wilt u ons daar ieder persoonlijk ook bij helpen. Heer, wij komen bij u. Ook met de dingen die ons blij maken en ons bezorgd maken. Hier in de kring van de gemeente zijn er verschillende mensen ziek. We noemen niet iedereen altijd bij namen. Sommige mensen zijn ook al lang ziek en het gaat al in stilte. Heer, we dragen onze zieken aan u op. Gaat u met hen mee, Heer. Wilt u hem bemoedigen, Heer? Wilt u gezondheid gebieden? Wilt u troost geven? Zo willen we u met name ook danken voor Dini. Heer, we hebben ons zulke grote zorgen gemaakt. En die zorgen zijn nog echt niet helemaal weg. Maar wat fijn, Heer, dat ze nu thuis mag zijn en dat de medicijnen zijn aangeslagen. Heer, wilt u dit proces zegenen en hem bemoedigen. En Dini en Herman ook helpen om nu weer thuis te draaien te vinden. Zo dank u ook, Heer, met Attie en Johan van der Wiel. Met u goed, Heer, dat u haar leven heeft beschermd. En daarvoor erger hebt bewaard. Dank voor goede medische zorg. Dank u wel dat ze nu weer thuis mogen zijn. Heer, en dan bidden we ook met Hans en Wietske. Heer, het is nog maar zo kort dat ze in het ziekenhuis waren, vrijdag. Ze hebben daar een bericht gekregen dat hun leven op de kop zet. Hans is ziek en het is nog niet duidelijk op dit moment wat dat precies betekent. Maar wel dat het ernstig is. Heer God, Vader, zegen Hans alstublieft. Gaat u met hem mee. Zegen hen samen en hun vertrouwen op u. Heer, wilt u ook de onderzoeken zegenen. En de artsen wijsheid geven om wegen te vinden. Behandelingen te vinden. Ga zo met hem mee, Heer. Met uw vrede en uw liefde. Vader in de hemel, wij willen u bidden. We bidden u voor het jeugdwerk, voor de jongeren in deze stad. Voor jonge mensen die een plek in het leven zoeken. En zich daarbij soms misschien ook afvragen. Waar is dit leven voor? Waar gaat het naartoe? Waar gaat het eigenlijk over? Waar vind ik hou vast? Dank u wel, Heer, dat er verschillende initiatieven zijn in onze stad om jongeren ook in aanraking te brengen met u. Met uw woord van hoop en liefde. We denken aan de Catharina-nacht, we denken aan Pitstop, waar we straks onze gaven voor mogen geven. Denk aan het werk van Eindhoven Bout. Hier wilt u deze initiatieven zegenen. Gebruik u hier in uw handen. Hier willen we u bidden. Voor onze overheid. Wilt u haar wijsheid geven. Wilt u haar zegenen, plaatselijk, landelijk, regionaal. Om goed het besluiten te vinden. Te zoeken naar recht en gerechtigheid. Vader, wilt u ons gebed zo horen? Wij vertrouwen op u. U bent de God van ons leven. Onze hemelse Vader. Dank u wel. Amen. We mogen onze gaven geven voor Pitstop. mogen met ons meedragen de verzekering van Gods liefde en trouw over ons leven. De Heer zegen u en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.